wat ik dus heel erg mis, is, we hadden het net al over dat hele volle land. Als je iets wel wil en ergens in wil investeren, waar stop je dan mee? En dat is voorbij de waan van de dag. Dat gaat dus ook voorbij de discussie over de grote uitstoters, maar fundamentele van wat willen we nou echt?
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! De laatste verkiezingsspecial alweer. Volgende week, als we dit uitzenden, is het verkiezingsdag. Dus dan heb je niks meer aan die diepgravende analyses van ons. En vandaag, in die laatste verkiezingsspecial, gaan we het hebben over de economie. En haak dan niet meteen af als je niet houdt van rekenen. Want dat gaat niet alleen over groeimodellen, platte prijskaartjes of de overheidsbalans, maar juist over wie wat krijgt en wat we onttrekken aan de natuur. Het gaat over de wijze waarop we welzijn van mens en dier, werk, zorg, tijd en natuur organiseren. Dus blijf bij ons en praat mee. In de vorige afleveringen hebben we het al gehad over wonen en duurzaamheid. Dat raakt natuurlijk ook aan de economie. Maar dat slaat me dus vandaag even over. En gelukkig blijft er dan nog genoeg over. Want we gaan het hebben over investeringen in het openbaar vervoer, over het eigen risico en de belastingen op vermogens. En het mooie is, dat is precies de core business van onze twee gasten vandaag, die je inmiddels goed kent, Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodosbank, en economisch onderzoeker Ernst Hopma. Welkom allebei.
Ja, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ik heb net voor het eerst gehoord dat het dus ook mijn core business is om duurzaamheid even buiten beschouwing te laten.
Ik er wel weer. Kan je wel.
Ja, ja. En ik heb gehoord dat mensen die economie niet interessant vinden wel aangehaakt moeten blijven. En dan zit ik te kijken naar ons eerste nieuwsuitje.
Daarvoor maken we deze podcast, toch? Ja, let's go met dat eerste nieuwsuitje. En vertel, Hans, wat viel je op?
Ja, de net niet echte Nobelprijs economie, hè, want het is niet een officiële Nobelprijs. Het is van de centrale bank van, als ik het goed heb.
Is wel, dit is denk ik het meest typerende wat je kan hebben voor economen, toch? Dat ze zichzelf buitengesloten voelen en daarom maar een prijs voor zichzelf organiseren.
Precies, precies. En die prijs is dit jaar gegaan naar drie economen. Mokir, Aguillon en Howitt. En Mokir heeft heel veel geschreven over de historie van economische groei. Hoe komt dat? Hoe werkt dat? En Aguillon en Howitt meer over innovatieprocessen en hoe innovatie leidt tot groei. Nou, op zich heb ik daar totaal geen probleem mee. Dat is goed onderzoek, alle top journals gehaald.
Dus ze kregen de prijs voor onderzoek naar hoe innovatie leidt tot economische groei.
Okay. En dan zou je denken van iemand die ook wel kritisch is op economische groei, dat je zegt, dat is volslagen belachelijk dat zij het hebben gekregen. Nou, zo zit ik er niet helemaal in.
Okay.
Echter, ik was het rapport van de commissie aan het lezen en op de laatste pagina bij de conclusie staat een passage. En die gaat erover, die gaat dan over duurzaamheid en groei. En daar zeggen ze min of meer van, ja, sommige mensen zeggen dat het een probleem is, maar wij geloven erin dat innovatie en technologie die duurzaamheidsproblemen wel op gaan lossen uiteindelijk. Ja, en dan heb je mij. Hè? Dan word ik echt, dan word ik toch echt wel chagrijnig. En dan denk ik van ja, maar als jullie dit nou niet hadden gezegd, dan vond ik het prima. En wat er toen vervolgens nog gebeurde, ik had daar een stukje geplaatst op LinkedIn. Toen reageerde ook een hoogleraar en zei van ja, je hebt het verkeerd begrepen. Wees me door naar een artikel van Aguillon. En dat was exact het groene groeiverhaal. En ik las laatst nog een interview met Aguillon, en dan hou ik erover op. Die ook zegt van ja, maar die mensen die zeggen dat groei niet door kan gaan voor eeuwig. Die moet je gewoon niet geloven.
Want dat is eigenlijk jouw stelling, toch, Hans? Als je die economische groei voor eeuwig door blijft zetten, dan gaat dat ten koste van ofwel de planeet ofwel van mensen.
Ja, dat. Nou ja, in ieder geval, we weten niet hoe we dat moeten oplossen. Laat ik het heel objectief houden. Van, er is geen bewezen technologie die ervoor gaat zorgen dat we dat kunnen ontkoppelen. Hè? Dus de effecten van economische activiteit op de natuur en die economische groei zelf.
Dus eigenlijk neemt deze commissie even in de allerlaatste zinnen van dat rapport, nemen ze nog even een heel belangrijk standpunt in.
Ja.
En zetten ze eigenlijk een hele hoop economen die daar nu vraagtekens bij stellen.
Ja.
Hoe lang is die economische groei houdbaar? Zet ze even opzij.
Ja, en wat hier ook bij komt is dat de afgelopen jaren zeker de bijna alle Nobelprijswinnaars economie alleen maar komen van een paar topuniversiteiten in de VS. Dat zegt wel iets over de monocultuur in de economie.
Ja. Dus ergens mocht je nog een Nobelprijs winnen, weet je waar je moet zijn?
Topuniversiteiten. Ja, het bevrucht zichzelf denk ik, want een topuniversiteit heeft een Nobelprijswinnaar en is daarom ook een topuniversiteit.
Ja.
Dus
een alternatieve Nobelprijs moeten we dan maken.
Nog een alternatief, want het is eigenlijk al een alternatieve Nobelprijs.
Ja, ja, maar dat is dan de oplossing met economen.
Oké, check. Wat viel je er nog meer op?
In oktober is altijd in Washington een grote bijeenkomst waar alle beleidsmakers en een heleboel mensen bij elkaar komen.
Dat zijn eigenlijk de globale instituties, hè? IMF ja. en Wereldbank met een herfstvergadering.
En die komen dan altijd met een aantal publicaties. IMF komt onder andere met het Global Financial Stability Report. Met dit jaar de titel Shifting Ground Beneath the Calm. En Ernst zijn net ook al van, ja, ze hebben altijd van dat soort dingen met alleen maar risico's. Maar deze keer is toch wel heel interessant. Want er zijn nogal wat risico's te noemen in het financiële systeem. Die toch langzaam maar zeker naar de oppervlakte dreigen te komen.
Behoorlijk wat. Ja, dus wat we eigenlijk al heel lang bespreken, ook hier intern en overal, is dat het risicovolle activa, dus dan denken we aan bijvoorbeeld aandelen, dat die gewoon heel hoog gewaardeerd zijn. Het gaat heel goed op bijvoorbeeld een aandelenbeurs. En dat is eigenlijk best wel gek in een jaar waarin we de hele tijd headlines hebben over hoe slecht het met de economie gaat, dat er een handelsoorlog is. Nou ja, de koersen hebben het in zekere zin nog nooit zo goed gedaan. En hoe hoger koersen staan en hoe moeilijker dat te verklaren is vanuit de reële economie, ja, hoe groter de kans dat op een gegeven moment naar beneden dondert.
Ja, misschien is de graadmeter wel dat als er op nos.nl een stuk staat over is er een AI-bubbel,
ja,
dat we dichtbij een bubbel zitten.
Dan zou dat
weet ik niet hoor, maar dat zou een aanname kunnen zijn.
Ja, dat is een groot risico, dus volgens de mensen van dit rapport. Ja. Die natuurlijk ook wel inderdaad de opdracht hadden om zoveel mogelijk risico's te vinden. Dus ja.
Nou, een tweede is in hun lijstje, we gaan ze niet allemaal doen, maar daar hebben we het ook al eerder over gehad, over de staatsschulden die stijgen. We hebben het al gehad over de populist doom loop. Hè? Dus dat, ja, dat door populisme eigenlijk van alles wordt beloofd, dat er geen begrotingsdiscipline is en dat dat maar doorgaat. Want als je dan moet bezuinigen, wordt populisme nog groter. En heb je nog meer een regering die niet gaat bezuinigen. Dat zien we in Frankrijk bijvoorbeeld, waar links wel gewonnen heeft een coalitie, maar die totaal niet lukt om te regeren.
Ja.
En er is ook geen echt een alternatief. We zien het natuurlijk in de Verenigde Staten. Dus we zien wereldwijd dat die staatsschuld, behalve in Nederland, behoorlijk oploopt.
Dit is zo'n risico. Die aandelen die staan nog hoog, hè? Die hooggewaardeerde aandelen. Maar hier zie je de staatsschulden echt wel uit de hand lopen. Ja. In Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Waar ze nu hebben gezegd, nou, heel veel druk. Dan gaan we toch maar weer die pensioenverhoging die we zouden doen, gaan we terugdraaien. Ja. Lopen dus weer de staatsschulden verder op. Dus misschien dat hier we het risico zich al zien manifesteren.
Ja.
Voor Franse staat.
Ja, en dat maakt, daar hadden we het ook over, dat maakt misschien dit rapport deze keer wel iets anders. Dus niet alleen maar dat die risico's worden beschreven, maar dat we ook al een aantal echt zien gebeuren.
Ja. Banken en niet-banken, die zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit is iets wat het IMF al heel lang zegt. Hè? Dus banken die heel eigenlijk goed gereguleerd zijn, in de zin dat toezichthouders letten heel goed op waar ze nou leningen aan verstrekken sinds de financiële crisis.
En dat ze niet te veel risico's nemen.
Ja, dat is best wel gereguleerd. Maar ja, soms lenen banken weer aan niet-banken. Dus andere organisaties die ook financiering gaan verstrekken. En als die dan omvallen, ja, dan vallen banken toch misschien wel weer mee om.
Ja.
En de exposure van banken aan niet-banken is alleen maar toegenomen.
Ja. En je hebt net in de VS gezien dat er een soort autobedrijf, First Brands, een groep die viel om. Daar hadden banken weer heel veel schuld. Best wel een risicovolle schuld van zo'n bedrijf. Dus zo zie je ook weer daar een van die risico's. Ja, die gebeurt. We zien misschien nu het begin eigenlijk al van dit risico wat zich echt manifesteert. Ja. Ja.
Nog meer risico's? Of,
Nou, laten we er nog eentje doen. Gewoon omdat het kan. En dat is natuurlijk onze favoriete crypto-hobby's. Wat het IMF ook weer zegt, en dat hebben wij natuurlijk ook eerder gezegd, ook in deze podcast, is dat de omvang van crypto en daarnaast van stablecoins steeds groter wordt. En dat het ook de stabiliteit van het financiële systeem kan bedreigen. Ook de Financial Stability Board kwam volgens mij vorige week uit met weer een rapport daarover.
Ja.
En wat we zagen anderhalve week geleden is voor het eerst weer een flash crash. Dus een hele snelle daling van de waarde van een van de grootste cryptomunten.
Ja.
En we zagen het ook doortrillen naar de rest van het crypto-universum.
Ja.
En dat zijn toch wel risico's die je nu gewoon ziet gebeuren.
Ja. Dus de schrijvers van dit rapport die hebben het niet zomaar verzonnen. Heel veel van deze risico's, daar zien we al kleine breukjes van ontstaan.
Zit er eigenlijk bij dit soort rapporten ook nog iets van handelingsperspectief? Van wat gaan we hier doen? Want ik hoor hier heel veel risico's, word er bang van. Denk, we zitten zo weer in een financiële crisis zoals we hadden in 2008.
Heel vaak bieden denk ik wel maatregelen. Dus bijvoorbeeld staatsschulden stijgen snel. Dan roepen ze eigenlijk overheden op, doe dat nou niet.
Ja.
Ja, niet alle overheden luisteren, zeker de populistische overheden luisteren daar niet naar.
Ja.
Dat is wel een duidelijk
perspectief. En die overwaardering van die koersen, kan je daar eigenlijk iets aan doen? Dat was het eerste risico dat jullie aangaven.
Ja, dat is lastiger om daar echt direct op in te grijpen.
Ja.
De maatregel ken ik niet direct.
Nee, dat kan ook niet echt. Het is gewoon een markt.
Ja.
En het is een mondiale markt. En we weten, kijk, en dat misschien nog één disclaimer. Nou, ten eerste, we hebben weer gewaarschuwd als ze er een crash krijgen. Maar we zijn niet de enige. Gaat die crash er dan komen op een of andere manier? Nou ja, dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Hè? Ja. Want ook economische en financiële onevenwichtigheden kunnen best lang duren. En er is natuurlijk ook iets onderliggend aan dit alles. Dat alle spelers hebben er natuurlijk belang bij dat het zo lang mogelijk goed blijft gaan. Dus bubbels blazen. Dus degene die bubbels aan het blazen zijn, die willen maar één ding. Is dat er steeds meer lucht in komt. Ja. Dat is in hun belang. En dat spel kan ook best lang doorgaan.
Ja.
Dat weten we gewoon echt niet.
Oké, nou laten we het dan over dingen gaan hebben waar we het wel van weten, waar we wel wat meer van weten. We gaan het hebben over de economie, we gaan het hebben over geld, over de verdeling van geld. En dan helpt het om allereerst even te weten over wat voor orde van grootte we het hebben. Als we straks al die stellingen langs gaan. Dus even voor de helderheid, hoeveel geeft Nederland jaarlijks uit? Waar moeten we dan aan denken?
Nou ja, in de miljoenennota die we dus kort geleden pas hebben besproken, hè, op Prinsjesdag kwam naar buiten, wordt eigenlijk ervan uitgegaan dat we volgend jaar de Nederlandse overheid 486 miljard gaat uitgeven. Dat is dan de overheid. Hè. De economie is natuurlijk nog breder, want alle bedrijven, organisaties, uitgaven van mensen zelf hoort ook bij de economie.
Dus die economie is veel breder dan alleen het overheidsbudget. Toch gaat het daar wel vaak over. Om maar te beginnen met de eerste stelling. Er moet meer geld naar openbaar vervoer. Ook als daardoor minder geld overblijft voor wegen.
Ja, het begint al natuurlijk. We zijn altijd stelling aan het afkraken. Hè? Dus dan ben ik ermee bezig. Maar dit is ook wel zo'n valse tegenstelling. Hoezo? Er moet meer geld naar wegen. Ook als er daardoor minder geld overblijft. Ja, misschien moet er gewoon meer belasting worden betaald. Of misschien moet
meer geld naar infrastructuur
worden gehaald. Valse tegenstelling. Die klassiekertje inmiddels, die kennen we.
Die kennen we inmiddels.
Ja.
Maar ik wil even ingrijpen. Ik zou liever willen dat ze er een nog harder tegensteen van maken. Ik zou de stelling willen omdraaien naar er moet meer geld naar het openbaar vervoer, juist zodat er minder geld overblijft voor wegen.
Oh, nice.
Zeg maar vanuit de transitie, we willen mensen steeds meer in OV krijgen. Want het is gewoon, je hebt minder materiaal, minder energie nodig. Dus het is veel duurzamer als we allemaal collectief gaan reizen. En voor eigenlijk iedereen in Nederland is de keuze tussen openbaar vervoer of niet openbaar vervoer. Ja, hoe beter de wegen, hoe grotere kans dat je gaat rijden. Ja. Hoe beter het OV, hoe grotere kans dat je met het OV gaat. En uiteindelijk kies je tussen die twee. Dus volgens mij zou de overheid heel erg moeten investeren in openbaar vervoer. En is het best wel prima als de wegen een beetje blijven zoals ze zijn. Ik weet dat dat vervelend is voor iedereen die iedere dag in de file staat. Maar ja, we moeten dat niet gaan oplossen. Want er zijn al superveel auto's in Nederland. Die hoeveelheid auto's neemt ook nog toe. We hebben hier wat cijfers. Dus in de afgelopen 6 jaar zijn er bijna 10% personenauto's bijgekomen in Nederland.
Ja, dus er zijn nu in 2005, 1 januari van dit jaar waren er ruim 9,2 miljoen personenauto's.
Ja, knetterveel.
Dat is echt krankzinnig.
Ja, nou ja, we hebben openbaar vervoer nodig. Dus daar moeten we keihard in investeren. En dat openbaar vervoer moet gebruikt worden. En dan moeten we minder personenauto's hebben. Dus het zou heel raar zijn om het wegennet te blijven uitbreiden, vind ik eigenlijk.
Ja, en daarbij komt ook nog wel, denk ik, van wat voor soort openbaar vervoer. Iedereen denkt voornamelijk aan de trein. En daar moet ook veel in worden geïnvesteerd. En dat is ook superbelangrijk. Maar ik denk zeker, in een groot deel van Nederland gaat het ook over goed busvervoer. Frequent busvervoer.
Ja.
En dat is een van de belangrijkste sociale maatregelen die je kan treffen. Als het gaat over mensen niet in een isolement te laten zitten. Om mensen ander werk te kunnen laten doen. Om meer kansen te bieden. Heb je gewoon goed openbaar vervoer nodig als basisvoorziening. Dus dat is hartstikke helder. En er zit nog iets anders achter die discussie over het openbaar vervoer. Is hè, in de aanbesteding, met name van lokaal openbaar vervoer, is altijd het idee van het moet rendabel of het moet tegen de laagste kosten. Misschien is dat helemaal niet verstandig om het zo te doen. Ja. Want al die wegen, en dan gaan mensen zeggen, ja, betalen toch accijns en bijtelling als je een auto koopt en zo. Nee, het gaat niet over kostenbaten. Het gaat over dat je dat gewoon goed regelt als samenleving.
Ja, en daar kan je ook gewoon voor kiezen om daar gezamenlijk voor te betalen.
Ja.
Ook als het niet per se meteen knaken oplevert.
Lijkt me, dit is ook wel een beetje doorgeslagen marktdenken. Er is ook een Europese component aan over de aanbestedingsregels. En dat je de NS niet op het spoor mag laten rijden. En dat het moet concurreren met andere aanbieders. Waardoor het echt niet beter wordt voor mensen.
Ja.
Ja, dat zie je bij veel dingen. Hè? Dat vanuit Europa toch nog die marktwerking enorm wordt aangemoedigd. Terwijl je zou kunnen zeggen dat het in bepaalde domeinen misschien helemaal niet welkom is.
En je kan überhaupt, kosten-baten kijken is niet slim. Maar als het aanbod nu al zo slecht is dat mensen het eigenlijk om de kwaliteit niet willen. Hè? Dus busvervoer in heel veel regio's buiten de Randstad geldt dat voor.
Ja,
dan moet je niet gaan kijken, dekt dit nu de kosten die we maken? Je moet het eerst zo goed maken dat veel mensen het gaan gebruiken. En dan kan je misschien tegen redelijk tarief in elk van de buurt komen van kostendekkend of zoiets.
Ja.
Maar daar nu naar gaan kijken zou gewoon heel dom zijn.
Maar het is natuurlijk wel, we noemden het aantal personenauto's, 9,2 miljoen personenauto's. Dat zijn 9,2 miljoen potentiële kiezers, want iedereen is ouder dan 18. Ik zie ook in waar partijen voor zijn, dat ze dan niet specifiek voor het openbaar vervoer zijn.
Ja. Er zijn dappere keuzes nodig. En dat gaat dus om sociale consequenties die jij net aankaart, Hans. Maar dus ook over het klimaat, waar jij mee begon, Ernst. En wat wel geinig
toch
is...
Toch over
als
duurzaamheid,
je...
hè?
Ja, dus toch. Als je kijkt naar de verdeling van de partijen op deze stelling... dan zie je in principe wat je zou verwachten. Dus Volt, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66 op links. Die zijn het er mee eens dat er meer geld moet naar het openbaar vervoer. Maar ik had daar misschien ook nog het CDA verwacht, omdat die... natuurlijk ook met Bontebal van het rentmeesterschap klimaatmaatregelen willen nemen. Maar die zijn het hier niet mee eens. Dus die willen blijven investeren in die wegen.
Ik denk dat je daar het achterbanargument wat Hans net aanhaalde zit.
Ja, dat speelt hier een duidelijke rol, ja.
Ja, check. We gaan door naar de zorg. Het eigen risico is nodig om de zorgkosten betaalbaar te houden.
Ja. Ja.
Wie wil iets zeggen over valse tegenstellingen of zo?
De zorgkosten groeien. En zelfs met het eigen risico of zelfs met een verhoogd eigen risico gaan de zorgkosten groeien. Dat heeft allerlei redenen. Deels zijn we gewoon veel beter geworden in zorgverlenen. En hou je mensen dus best lang in leven met ook best dure behandelingen. De innovatie in de zorg zorgt vaak voor behandelingen die mensen in leven houden, maar wel gewoon duur zijn. En daarnaast hebben we een bevolking die ook veel ouder wordt. Dus alle ouderdomsziekten die daarbij horen, chronische aandoeningen. Dus hoe dan ook weten we dat de zorgkosten gaan stijgen. En dit gaat meer om het... in hoeverre je de groei van die zorgkosten wil beperken. Het idee van het eigen risico, bazaal, is dat je mensen een beetje afschrikt van zorg zoeken. En dat is hoe het zorgkosten goedkoper zou maken. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk een hele rare redenering. Omdat we hebben in Nederland natuurlijk een model waarbij je eerst naar een huisarts gaat, die een diagnose gaat stellen en probeert te bepalen of jij zorg nodig hebt en wat voor zorg dan. Mm-hmm. En bij eigen risico zit er toch een beetje onder, alsof mensen dat zelf ook zouden kunnen doen. Zelf een soort inschatting kunnen maken, heb ik nu echt zorg nodig? En is dat eigen risico waard?
Doelmatig de huisarts van overtuigen dat het echt zo is.
Nou ja, dat ofwel doelmatig wegblijven bij de huisarts omdat ze zelf een diagnose hebben gesteld. Ja. Ja, er zit weinig realisme in die aannames volgens mij.
Ja, maar en dat zit ook in de CPB-sommen en daarom speelt het ook een rol dat er een gedragseffect van ongeveer 2 miljard is.
Ja.
Dus dat, als je het eigen risico weghaalt, dan kost het naast dat mensen niet meer zelf betalen, ook nog 2 miljard extra kosten omdat mensen meer zorg gaan gebruiken. Ja.
Want er zijn dus mensen die denken dat eigen risico is te hoog, ook al voel ik me niet goed, ik ga toch niet naar de arts. Ja. Ja.
Zouden dat mensen met een hoog of een laag inkomen zijn?
Nou, ik zat er nog op...
Ik denk een laag inkomen.
Ik zat er nog op 2 manieren over na te denken. Je kan dat zien als overconsumptie van zorg.
Ja.
Je kan het ook zien als mensen die eerst niet kwamen, de zorgmijders, die wel komen.
Ja.
Ja.
Dus dan per saldo weet je het effect nog steeds niet. Ook al zijn er hogere zorguitgaven, want die kunnen er best zijn. Maar dat zijn misschien mensen die terecht alsnog zorg willen hebben.
Want vanuit het idee van solidariteit is het heel gek, een eigen risico. En als je het dan echt solidair zou willen maken en zou willen dat mensen inderdaad zelf zorg gaan mijden, zou je het ook inkomensafhankelijk moeten maken.
Denk ik.
Hè? Zeg maar, als iemand 100.000 euro per jaar verdient, dan is het natuurlijk een veel kleinere drempel voor hem of haar.
Ja.
Nou ja, er is natuurlijk meer. Hè? Dus we hebben daarnaast de nominale zorgpremie en we hebben natuurlijk ook nog de inkomensafhankelijke premie die je eigenlijk niet ziet, maar die je werkgever ook betaalt.
Klopt.
Ja, dus er zitten meer elementen over hoe wordt betaald voor de zorg. En dat is een veel groter deel dan het zichtbare deel van het eigen risico.
Ja. Maar dit is het enige deel wat zeg maar zorgvraag moet disciplineren, wat hangt aan je zorgvraag.
Ja.
En als je dat dan solidairder zou willen doen, dan zou het dus ook inkomensafhankelijk moeten zijn.
Hey, die zorgkosten zijn ook wel echt een krankzinnig deel van de Nederlandse begroting, toch?
Dat is... Heel hoog, ja.
Ja.
Een derde.
Maar er is ook een hele grote verworvenheid, denk ik. Toch? Er zijn heel veel dingen nu behandelbaar die het eerst niet waren. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen dat over het algemeen ook goed. Er zijn landen die minder uitgeven aan zorg. Maar ja, daar is de gezondheid dus ook lager aan.
Ja.
Ja, en wat we gezien hebben natuurlijk in de verkiezingscampagne, is waar we nu staan. En opeens uit de hoge hoed is het alsnog een verkiezingsthema geworden. Die hoge zorgkosten.
Ja.
Doordat, en ik heb wel een vermoeden hoe dat gegaan is. CPB heeft altijd van die lijstjes van hier kan je nog geld halen.
De ombuigerslijstjes.
En daar stond ook in van je kan ook zorgen dat het basispakket hetzelfde blijft. Zodat er geen nieuwe behandelmethoden in het basispakket komen. Zodat we het bevriezen. Dat scheelt je miljarden per jaar.
Ja.
En wat is er gebeurd? Dat een aantal partijen, best wel een groot aantal partijen, zoals in ieder geval VVD en D66, hebben dat lijstje overgenomen. Die denken, dat is mooi.
Ja.
En wat ze dan eigenlijk zeggen, Ja, en ik zit natuurlijk de hele tijd altijd met groei en vooruitgang te denken. Eigenlijk dan zeggen ze van, nou, we hebben het nu goed genoeg met de zorg. Ja. We ontkennen alle vooruitgang, of daar gaan we niet
in
mee.
Zij gaan voor de steady state.
Wij gaan voor de steady state. Ik denk van, nou, hoe kunnen dat nou juist partijen zijn die altijd hebben over meer, meer, meer. We moeten groeien, we moeten meer. Ja. En nu bij de zorg nemen ze een maatregel die alle vooruitgang, die mensen, hè, een nieuw kankermedicijn, ik noem maar wat, alle dingen die het leven van mensen echt daadwerkelijk mee te maken, dat ontkennen we gewoon.
Ik denk dat dit, afgelopen weekend, was een debat, probeerde Thomas Jette aan te vallen over precies deze maatregel. Hè? Waarom laat je geen nieuwe medicijnen toe? Maar ik vind jouw verwoording veel beter. Van waarom ben je tegen innovatie?
Ja, waarom ben je tegen vooruitgang?
Ja.
Ja.
En dat is dan allemaal omdat ze hier de defensieuitgaven toch uiteindelijk willen betalen?
Andere uitgaven, Anna.
Of minder belasting verhogen.
Ja, of minder. Of de belasting. Nou, niemand gaat de belasting verlagen, maar minder verhogen. Ja.
Goed, we gaan door naar de derde stelling. Kinderopvang moet voor alle gezinnen gratis worden. Ook voor ouders die niet werken.
Ja, ik vind het. Überhaupt, als ik hem nu zo na het eigen risico lees, vind ik het interessant dat als je zorg nodig hebt, moet je wel wat betalen. Maar bij kinderopvang is voorstel, hoef je helemaal niks te betalen.
Nou, je kan zeggen dat je daarmee een gunst verleent aan de hele maatschappij. Dat jij kinderen hebt gekregen die weer voor de pensioenen gaan werken. En
gaan betalen, ja.
Nou, het ligt eraan vanuit welk motief. Hè? Kijk, het motief is voor een deel arbeidsparticipatie. Dus wij moeten met z'n allen meer gaan werken, terwijl we al een samenleving zijn met de hoogste arbeidsparticipatie per persoon, maar wel heel vaak in deeltijd.
Ja.
Als het dus gaat over die deeltijd en sociaal-economische ongelijkheid, die ik wel vlak bij elkaar vind liggen. Hè, dus dat vrouwen veel vaker in deeltijd werken, er ook voor kiezen om dat te gaan doen vaak, maar ook een soort culturele norm is. Ja, dan zou ik het juist weer goed vinden.
Culturele norm en vaak ook een economische afweging. Hè? Omdat vrouwen over het algemeen minder verdienen. Dus dan is het logischer als zij minder gaan werken dan dat de man minder.
Als je dat wil doorbreken, dan ben ik er helemaal voor.
Ja.
Als het gaat over arbeidsparticipatie, weet ik niet of ik dat echt nodig vind.
Want waarom vind je arbeidsparticipatie niet?
Nou ja, het is ook een bepaald.
Kijk, die arbeidsparticipatie, daar moeten mensen dan in de kinderopvang gaan werken, want die groeit heel erg. Dus als we dan gewoon heel veel onbetaald werk betaald werk maken.
Nou, dit vond ik ook nog wel interessant als je hierover nadenkt. Van, er moeten natuurlijk ook wel genoeg mensen zijn in die kinderopvang om vervolgens daadwerkelijk voor die mensen. Ja. Nou, we zien al enorme personeelstekorten. Maar daarbij moeten we denk ik wel ook, en daar hebben wij het al vaker over gehad, iets strategischere keuzes maken vanuit de overheid. Toch? Welke sectoren willen we in stand houden?
Absoluut.
Willen we dat mensen nog allemaal boodschappen aan het bezorgen zijn? Of willen we dat misschien wat minder? Dan kunnen die mensen bij de kinderen. Dus daar kan je wel als overheid nog meer regie innemen.
Ja.
Ja, ik ben me even aan het visualiseren hoe dat is als die boodschappenbezorgers in de kinderopvang gaan werken.
Ik wil gewoon geen boodschappenbezorgers.
Blauw Albert Heijn krant terug zijn.
Maar nee, dat klopt. Je moet keuzes maken over welke economische activiteit je wil hebben. Maar wat er van mij ook onder ligt, wat voor samenleving wil je hebben? Zie je iedereen als een productiefactor? Ja. Of vind je het ook prima als mensen vrije tijd hebben en andere dingen doen?
Ja. Ik vind het ook best een heel lastige. Zeg maar, het eigenlijk vooral gendergelijkheidsperspectief pleit voor.
Ja.
Wat er inderdaad voor mij ook tegenpleit is, waarom moet alles in de formele economie worden gepropt?
Ja.
Wat bedoel je daarmee? Je hebt liever dat mensen ook gewoon zelf regelen dat ze zorg dragen voor hun
kind? Ik denk dat als je het zo regelt, wat we nu hebben is eigenlijk het probleem dat het voor heel veel mensen, en dat zijn vaak vrouwen, de keuze om thuis te blijven of deeltijd te gaan werken, best wel makkelijk is, omdat je gewoon veel moet betalen voor kinderopvang. En er ook nog een soort culturele norm is dat je voor je eigen kinderen moet zorgen in elk geval een deel van de tijd. Het zou kunnen als je dit gaat doen, dat je hem omdraait. Dus dat eigenlijk van iedere volwassene wordt verwacht dat ze fulltime werken.
Ja.
Ja, is dat zo wenselijk? Ja. Dat je je kinderen 5 dagen per week bij de kinderopvang zet. Ja. Is er dan nog sprake van echte keuze tussen die twee? Dat vraag ik me wel af.
Qua partijen zien we hier een klassieke links-rechtsverdeling. Dus mee eens is SP, GroenLinks, Volt, Partij voor de Dieren. Je ziet hierbij ook DENK en D66. En aan de andere kant eigenlijk alle partijen die we niet genoemd hebben. En niemand is neutraal in deze. Volgende stelling. Bij een begrotingstekort kan de overheid beter bezuinigen dan de belastingen verhogen.
Ja, volgens mij kan je hier eigenlijk geen ja of nee op zeggen. Want het hangt er vanaf.
Een gekke stelling eigenlijk. Waarvoor, toch?
Ja, ik bedoel, in sommige gevallen, als je onzinnige dingen aan het uitgeven bent, ja, dan moet je gewoon bezuinigen.
Ja.
Defensie of zo.
Maar als je al bezig bent met je OV-netwerk uitkleden, dan moet je daar niet verder op gaan bezuinigen.
Maar misschien is het ook goed om even de Europese regels bij te halen. En de stand van het Nederlandse begrotingsbeleid op dit moment.
Ja, boeiend.
Nou, nee, kijk, dat vergeten we vaak, maar Nederlandse overheidsschuld is een van de laagste van Europa.
Ja.
het tekort, ook in die doorrekening van het Centraal Planbureau, van al die plannen, schuurt een beetje aan tegen de 3%, tussen de 2 en 3%. Dus valt ongeveer wel binnen de Europese norm.
Regels, ja.
Schuld is niet per definitie verkeerd. En een hoger tekort is niet per definitie als je er maar nuttige dingen mee doet in de reële economie. Dus, en dat is dus niet koopkrachtplaatjes en zorgen dat iedereen genoeg inkomen heeft. Ja, soms moet het wel afdoende zijn, maar het gaat dus om publieke voorzieningen. Mm-hmm. Het gaat over onderwijs. Ja. Het gaat over investeren in de toekomst van Nederland. Het gaat over goede zorg. En of dat nou hoeveel geld dat moet kosten, dat weten wij ook niet. Maar dat zijn allemaal dingen. En dan is onderwijs en goede infrastructuur, kennisinfrastructuur, onderzoek, investeren is hartstikke direct in het belang van de toekomst van Nederland. En als je daardoor een hogere schuld hebt, of duurzaamheidsmaatregelen, klimaatverandering, dat soort dingen, dat is prima.
Ja.
Dat is prima. En dat kunnen wij als land veel meer aan dan andere landen.
En ik denk dat je hiernaast nog wel iets kan zeggen over in wat voor een economische toestand een land nu zit. Hè? Dus Nederland nu heeft een hele krappe arbeidsmarkt. Het is aan de politiek om te bedenken, als zij een begrotingstekort hebben, vinden we het echt allemaal belangrijk waar we geld aan uitgeven. En als dat zo is, is het logisch om de belastingen te verhogen en te accepteren dat er ergens wat private economische activiteit weggaat.
Ja.
Want we hebben die mensen ook nodig.
Je ziet nu je dat zegt, als overheid meer zou willen uitgeven, dan gaat dat per definitie, zijn er mensen nodig om dat daadwerkelijk.
En een krappe arbeidsmarkt wel.
Maar
als je bijvoorbeeld hoge werkloosheid hebt, die periodes zijn er ook geweest.
Ja,
dan is dit al helemaal een valse tegenstelling. Want dan moet de overheid juist geld uitgeven en dat in de schuld laten lopen. Want daarmee breng je dan zo'n arbeidsmarkt weer op gang.
Ik ben wel blij dat jullie dit zeggen. Want volgens mij, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, denken mensen vaak over overheidsuitgaven na alsof het een soort van huishoudboekje is van een gezin. Er moet evenveel binnenkomen als dat je uitgeeft.
Ja.
En er zijn vrij veel economen die zeggen, zo werkt het niet bij een nationale overheid. Want als je schuld opbouwt en het is voor lange termijn investeringen bijvoorbeeld, dan hoeft dat helemaal niet gelijk te lopen.
Ik vind ook wel een goede nuance die Ernst maakt van, je mag nu, hè, ik zat heel erg in de logica van het begrotingsbeleid, je mag meer geld uitgeven voor maatschappelijke doelen. Maar als dat ook leidt tot meer economische activiteit in een superkrappe arbeidsmarkt, moet je aan de andere kant ook keuzes maken en misschien dus ook de belasting verhogen om dat te betalen.
Ja.
Niet vanwege je schuldpositie, maar omdat je anders gewoon te veel vraagt van een economie. Dus dan wil je dat ook ergens afremmen.
Ja.
Dus een overheidsbegroting is anders dan een huishoudboekje een sturingsmechanisme ook voor de economie. Dat is een huishoudboekje niet.
Nee.
Dus een overheidsbegroting gaat over toekomstige generaties, gaat over het verdienvermogen van die toekomstige generaties. Zoals je bijvoorbeeld, en dat is wel een parallel met een huishoudboekje, je gaat een lening aan misschien voor je kind om je kind te laten studeren. Dat is prima. Maar je moet wel zorgen aan de andere kant voor een huishouden dat het allemaal sluit op een gegeven moment. En voor de overheid hoeft dat niet. Je kan tot, behalve als Nederland een keer onder water komt te staan.
Ja.
Maar verder verwachten wij dat de toekomstige generaties zijn die profiteren van alles wat we hier hebben opgebouwd. Dus daar ook belasting over kunnen betalen.
En dat is wel wat anders. Hè. We begonnen de aflevering met Frankrijk, wat daar nu gebeurt. Daar hebben ze nu hele hoge staatsschulden. En gaan ze extra geld uitgeven, bijvoorbeeld aan pensioenen voor mensen waarvan ze weten dat dat ook verder in de staatsschulden gaat lopen. Dan zadel je wel dus echt de volgende generatie op met een hele hoge schuldenquote. Ja. En beperk je daarmee dus ook heel erg de ruimte die zij hebben om beleid te maken.
Dus als ze het in Frankrijk niet zouden steken in pensioenen, maar in infrastructuur voor de spoorweg?
Ik vind hun spoorwegen al heel goed. Maar bijvoorbeeld in het isoleren van hun huizenvoorraad zou al een veel beter doel zijn, denk ik.
Ja. Hervormen van de landbouw.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dus de beperkingen die overheden hebben zitten in hoeveel mensen kunnen er aan het werk, grondstoffen, hoeveel geld pomp je in de economie wel ook.
Maar het moet beginnen bij wat vind je belangrijk. En dat is sowieso waar politiek zou moeten beginnen. Maar die lange termijn visie, belangenafweging, die zien we weinig. In het kieskompas en helaas ook in de debatten.
Interessant en wel grappig dat op deze stellingen hebben dus de partijen wel geantwoord. Dus jullie zeggen van beter bezuinigen dan belastingen verhogen. Ja, het ligt eraan waarvoor.
Ja.
Nou, dat is denk ik D66 en PVV zijn dat volgens mij met jullie eens. Want die staan op neutraal.
Nou, dat is een beetje als een natural habitat.
En de andere partijen hebben wel sterke mening. Ik ben wel benieuwd waar ze dat dan op baseren.
Ja.
Maar dus aan de rechterflank gaan ze liever bezuinigen. En aan de linkerflank willen ze liever de belastingen verhogen. Maakt niet uit waarvoor. Volgende stelling, de belasting.
Nee, één ding valt me toch op, Anna.
Okay.
CDA staat nu eens helemaal mee eens. Terwijl eigenlijk is het toch heel traditioneel dat als de CDA een begrotingstekort heeft, dan doen ze toch altijd allebei een beetje. Dat is toch precies CDA.
Ja,
volgens mij doen die altijd een derde. Dus een derde schuld, een derde bezuinigen, een derde extra belastingen.
Oh ja, is dat altijd het plan van het CDA?
Volgens mij is dat gewoon de stelregel van het CDA.
Ja?
VVD is altijd gewoon bezuinigen.
Vol bezuinigen.
PvdA is altijd belastingen verhogen. CDA in het midden. Dus ik vind eigenlijk dat CDA hier neutraal had moeten zeggen. Maar dat terzijde.
Check. Thanks voor de verheldering. We gaan door naar de laatste stelling. En dat is: de belasting op grote vermogens moet omhoog.
Ja.
Dan moet ik eerst ernst even zeggen dat er helemaal geen belasting op vermogens is, maar alleen een belasting op vermogensrendement.
Luister eens, dames en heren. Er is helemaal geen belasting op vermogen in Nederland, maar op vermogensrendement. Nee, het klopt helemaal wat Anna zegt. Hè. Dus wat wij de vermogensbelasting noemen, gaat over fictief dan wel reëel rendement wat je hebt behaald met je vermogen. Dus het inkomen wat je op basis van je bezittingen verdient. Ja. Dat is nog wel wat anders dan dat je zegt, nee, als je heel veel bezit, dan moet je gewoon daarover al wat belasting gaan betalen. Zo staat de stelling hier nu wel geformuleerd. Maar ja, hij impliciet zegt hij ook dat de belasting er al is. Dus wat ze nou echt bedoelen, weet ik niet.
Beter, ja, ik denk dat mensen die deze podcast nu hebben geluisterd en de vorige aflevering, die hebben alleen maar van ons gehoord dat de stellingen niet kloppen.
Leuk,
dat nou echt heel nuttig is.
Ja, precies. Dus kunnen jullie ook nog wat anders hierover zeggen?
Nou, vermogensongelijkheid is zeker in Nederland heel groot. Historisch en in vergelijking met andere landen.
Ja.
En dat lijkt mij gewoon onwenselijk, omdat je daarmee steeds meer mensen eigenlijk kunnen leven zonder inkomen wat ze echt verdiend hebben. Voor klassieke economen is dit een heel scherp onderscheid. Dus tussen inkomen wat je verdient. En dat is geen heel moreel oordeel. Dat is een oordeel van je hebt daar een inspanning voor geleverd.
Uh-huh.
Werk of een risicodragende bijdrage in elk geval geleverd aan ondernemingen. Inkomen op vermogen is dat niet. Want vermogen heb je al. En als je daar inkomen uithaalt, ja.
Dus eigenlijk zouden economen dan pleiten voor een zo laag mogelijke belasting op arbeid, waar je iets voor doet. Want dat willen we aan.
En juist hoger op vermogen. De Keynes heeft hier zelfs iets over gezegd. Die wilde euthanasia for all rentiers. Dus dat al dit soort rent, dus het verdienen van geld met vermogen, onmogelijk werd. En hij bedoelde dus niet letterlijk een euthanasie van de mensen die dat deden. Maar dat dat je hier geld mee kan verdienen.
Ja. Even voor de luisteraar, wie was Keynes?
Keynes was een roemruchte econoom, kunnen we wel zeggen, die in de jaren 30 furoren maakte met zijn blik op hoe je de depressie moest aanpakken en eigenlijk een actievere overheid bepleiten.
Ja.
Tot de jaren 70 heeft dat goed gelopen en daarna is er een neoliberaal beleid de overhand gaan voeren.
Ja, en dit is wel van belang. Zeker ook in Nederland, want wat we hebben gekregen is toch een soort rentenierseconomie. Van juist, en waarom is dat slecht? Rentenierseconomie zorgt ervoor dat mensen gewoon achterover gaan leunen en wachten tot elke maand geld binnenkomt zonder dat ze iets doen.
Als er renteniers zijn, de rest moet heel hard gaan rennen voor steeds minder.
Precies. Dus dat wil je gewoon niet vanuit economische dynamiek ook om verder te komen.
Ja.
Het is gewoon een luie lak.
Dus de belasting op grote vermogens moet omhoog. Een tegenargument wat mensen dan zullen zeggen is, ja maar hallo, dan moet ik een deel van mijn bezittingen gaan verkopen. En dat is inderdaad zo. Goed, dus ja.
Dat moet doen. Dat is helemaal niet leuk.
Ja. En wat daarbij altijd interessant is, is volgens mij dat mensen denken dat ze altijd tot een hogere klasse behoren. Dus dat ze hier zich zorgen om zouden moeten maken. Terwijl als je kijkt naar op wie die belasting dan zou neerslaan, dan gaat het om een relatief klein deel. Precies. Heel rijk deel.
Klein deel met een hele effectieve lobby.
We zijn de stellingen door. Dat waren dus de stellingen die gaan over economie los van wonen en duurzaamheid. Dat we allemaal weer even op de hoogte zijn. Als jullie dit zo bezien allemaal, mist er dan iets in deze discussie?
Ja.
Natuurlijk.
Ja.
Nou, eigenlijk wel het meest basale
hoe ik economie zie, is van hoe richt je een samenleving in. En we hebben het wel een beetje gehad al bij de eerdere over industriebeleid. Maar wat is nou de visie op de economische ordening? Ja. Wat verwacht je nou van bedrijven? Dus ik heb wel zitten kijken, er staat wel wat in de verkiezingsprogramma's over industriebeleid, over wat we dan wel, of vooral wat we wel willen. En wat ik dus heel erg mis, is we hadden het net al over dat hele volle land. Als je iets wel wil en ergens in wil investeren, waar stop je dan mee? Dus hoe gaan we een deel van de
Soort bedrijvigheid wil je in Nederland hebben over 10 en 20 jaar?
Ja. Ja. En dat is voorbij de waan van de dag. Dat gaat dus ook voorbij de discussie over de grote uitstoters, maar fundamentele van wat willen we nou echt.
Je ziet in een paar verkiezingsprogramma's zie je hier wel een tipje van, toch? Dus bijvoorbeeld het Tata-stad met groene maakindustrie-idee. Dat is zo'n concrete stip op de horizon.
Ja, dat was Volt, hè?
Volt heeft dat in zijn programma staan. Ja. Dat is wel een concreet lange termijn vergezicht eigenlijk.
Ja, maar het verbinden van die twee. Hè? Bijvoorbeeld in de doorrekening van het CPB zie je helemaal niks daarover.
Ja.
Soms in de vergezichten of in de vage bewoordingen her en der zie je echt wel wat van we willen ongeveer dit, maar die verbinding daartussen. Van, okay, maar wat gaan we dan de komende 4 jaar doen?
Ja, en over het algemeen is veel zoet, weinig zuur.
Ja.
En er wordt dus in verkiezingsprogramma's gepleit voor een nationale investeringsbank. En jij pleit volgens mij...
Ik pleit voor stervensbegeleiding.
Saneringsfonds noem je.
Ja, saneringsfonds.
Dat hoor ik toch een beetje Keynes, hè? De euthanasia.
De euthanasia van... kijk, je ziet hoe moeilijk dat is met stikstof. Dat was natuurlijk ook een soort stervensbegeleiding van een deel van de intensieve veeteelt.
En je bedoelt dan het opkoopfonds wat bestemd was voor uitkoop.
Precies. Ja. En eigenlijk zou je dat, in plaats van dat je nu geld geeft aan Tata en andere bedrijven om alleen maar te verduurzamen, zou je moeten zeggen van we hebben een fonds, dit moeten we zorgvuldig doen. We moeten ook zorgvuldig over nadenken. Maar daar hebben we gewoon geld voor nodig om dat goed en op een nette manier te doen. En dat mis ik. Ja. Dat is gewoon ruimte maken. Kijk, als het land vol is, moet je ruimte maken om nog betere dingen te doen.
Ja.
Met de mensen, met de ruimte die je hebt. En dat is, denk ik, wat ik echt mist als het gaat over economisch beleid.
Check. Andere dingen?
Nou ja, er zat ook nog wel wat explicieter wat mij betreft ingemogen. Dat, zeg maar, burgers en organisaties van onderop uit de nieuwe economie meer ruimte krijgen. Die zit niet in het hele kieskompas, maar bijvoorbeeld coöperatieven. Ook als je denkt over zorg, waar we het wel over hebben gehad. Ja, daar had best een stelling over ook in een kieskompas gemogen. Ja. En ook wat meer in de debatten richting verkiezingen.
Dus maar die zijn toch heel marginaal, coöperatieven?
Wat een reden, wat mij betreft, is om daar als overheid een meer ruimte voor
te
geven.
Wat is wat jou betreft het belang van coöperatieven in de nieuwe economie?
Groot. Maar je had een langer antwoord gehoopt, denk ik. Nee, volgens mij is de kracht van coöperatieven dat je eigenlijk buitenmarkt om en lokale gemeenschap taken die je belangrijk vindt organiseert. Het is een heel functionele benadering van wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk.
Ja, coöperatieven hebben geen winstoogmerk en je bezit eigenlijk samen een bedrijf.
Je bent allemaal lid van de coöperatie.
En alle winst gaat weer terug in...
Dus dat is heel functioneel het organiseren van wat een gemeenschap belangrijk vindt.
Ja.
En dat vind ik heel goed aansluiten bij een economie die best wel vol is. Mm-hmm. En waar we het meer over kwaliteit dan... Dus wat voor functies vinden we belangrijk en minder over absolute kwantiteit moeten hebben.
Ja, daar hebben we het al een keer over gehad. Ook met Stuart Oont. Tig afleveringen geleden. Maar
toen
ik denk,
er zeker nog niet.
Je was er wel, maar je deed niet mee. maar het fundamentele punt is wel, en daar moet u het nog een andere keer over hebben. Wat kunnen we eigenlijk van die overheid verwachten? En wat moeten we toch met z'n allen zelf regelen?
Ja.
En de dichotomie markt-overheid is misschien een beetje achterhaald. Want die markt levert niet, dat weten we. Die overheid levert vaak ook niet. Het is te complex, te ingewikkeld, te gepolariseerd. En wat gaan we nou met z'n allen zelf doen? En daar zitten wat mij betreft die coöperatieven en die student-owned en alle andere burgercollectieve initiatieven. En dat is niet omdat we dat met z'n allen leuk vinden om gezamenlijk te vergaderen. Nee, dat is puur een noodzaak om dingen voor ons gemeenschappelijk belang te regelen. En ik denk dat dat een deel van de toekomst is.
Oké, dus daar moeten we het nog een keer over hebben.
Dat miste je.
Nog andere dingen?
Nou ja, vorige week werd er even door het demissionaire kabinet... Dat is nog iets heel anders. Ik vind dat demissionaire kabinet lang niet demissionair genoeg. Dit doet ook
het demissionaire kabinet?
Ja, het dubbel demissionaire.
Is nog niet demissionair.
Voert nog steeds een missie uit.
Ja, die voert nog steeds veel te veel dingen
uit. Dat is waar,
Dus ze kwamen circulaire economie. We hebben het er bij duurzaamheid al even over gehad. Maar er was nu een update eigenlijk van het Nationaal Programma Circulaire Economie. Onder de bezielende leiding van Thierry Aartsen.
Uh-huh.
Die heeft bedacht dat we niet 50% reductie in 2035 van het grondstofgebruik willen, maar 15%.
Is een flinke afzwakking.
Dat is heel flink. Iedereen zei toen, Thierry, dat lijkt me wel een heel grote afzwakking. Hij zelf zag het anders. Hij zei, maar ik heb wel ook concrete doelen erbij. Dus appels met peren vergelijken. Ik vind het een heel sterk plan zelf. Het PBL vond van niet. Die zeiden, we vinden
het eigenlijk... Planbureau voor de Leefomgeving.
Planbureau voor de Leefomgeving. Dus die hebben er ook naar gekeken, reactie op geschreven. Het plan van de staatssecretaris staat eigenlijk vol met intenties, maar vooral heel veel zich richten op de markt en de economie. En circulair moet zeg maar een concurrerend alternatief worden. Zonder daar hele duidelijke normerende, beprijzende maatregelen aan toe te voegen.
Ja.
Dus kort conclusie, gaat niet werken. Wordt gewoon geen prioriteit van gemaakt. En dat is natuurlijk super zonde, want circulaire economie loopt nog niet zo goed.
Nee.
En is van strategisch belang voor Europa.
Ja, om daar,
dat staat in de inleiding er wel in.
Ja, ja, maar dan moet je het ook doen.
Ja.
Maar goed,
okay. Gebeurt niet. We zijn er bijna. Een laatste advies voor de kiezers in de eindsprint naar de verkiezingen.
Ja.
Waar moeten de kiezers op letten?
Dit is een hele goede vraag, want ik zei al, we hebben nu 3 afleveringen alleen maar stellingen zitten afkraken. Dus ik ben een beetje. Ik heb zelf ook 3 kieskompassen gisteren nog ingevuld.
Mooie, waardevolle adviezen.
Nou, nadat je een kieskompas hebt ingevuld, denk dan nog eens na wat je zelf belangrijk vindt. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in jouw buurt. In je gezin of in je familie of je vrienden. En probeer dan gewetensvol het kruisje te zetten op de goede plek.
Want, en als je dat dan doet, denk dan niet na over morgen, maar ook over de komende 10 jaar. Want het is wel zo dat al die transities die echt wel nodig zijn, die gaan tijd kosten. Dus misschien ga je de voordelen van investeren in openbaar vervoer niet morgen zien. Maar over 10 jaar dus wel. En ergens moeten we een keer beginnen met grote transities.
Ja, dus hou de lange termijn op vast. De bril.
En niet alleen
en
je eigen
wees solidair.
Belang. Ja,
absoluut.
Gaan we doen.
Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.